Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Mijn gast vandaag die doet iets in de media en met haar stem. Zo leerde ik haar een aantal jaar geleden kennen als ze me vroeg om 5 minuten lang tv-kok te zijn voor het programma Tendens. Ze is een van die weinige West-Vlamingen die het talent heeft om perfect Nederlands te praten trouwens. Vandaar dus iets met haar stem. Voice-overs en filmpjes inspreken zijn zo van die dingen die ze doet. Wat ze ook doet, net zoals iedereen, dat is eten. En als het aan haar lag, dan was elke dag picknick. Zelfgemaakt meeneemvoedsel is haar ding. En toen haar collectie lunchboxes, vershoutdozen en andere tupperware echt te groot werd, begon ze als Picnic Pleasures te bloggen. Om recepten en inspiratie te delen, maar volgens mij ook en vooral om alle dozen te kunnen gebruiken. Bij een blog horen natuurlijk ook andere sociale media en zo begon ze ook te TikTokken. Met succes. Haar recepten en video's werden opgemerkt en sleepten een nominatie voor de Jamies binnen. Net niet gewonnen, maar wel voer voor haar TikToks. Isabel Uzelli, welkom in Overeten.
Dankjewel, Stijn.
Je ziet er lichtjes nerveus uit.
Ja, ik moet nog eventjes in de vibe komen, maar dat komt wel goed.
Ja, want ik kan jou leren kennen toen je bij mij in mijn bedrijf kwam filmen. En toen mocht ik voor jou even tv-kok zijn.
Ja.
Dat is jouw fulltime job om dingen in de media te doen.
Mm-hmm.
Is dat dan toevallig dat iets was rond eten? Of ga je regelmatig op zoek naar dingen rond eten doen?
Wel, ik werk hoofdzakelijk voor Tendens, dus een lifestyle-programma. En een van de onderdelen is eten. Zeker niet alleen maar eten, maar het is wel een belangrijke pijler. Dus vandaar dat wij regelmatig ook culinaire topics brengen in het programma. En ja, het sluit natuurlijk ook aan bij mijn passie.
Ja, dus je bent dan wel die op die redactievergaderingen zit van dat hoofdstukje over eten, ik ga dat wel doen.
Ja, nu, er zijn er nog op de redactie ook wel geïnteresseerd zijn in eten. Maar inderdaad, ik werk wel graag rond eten. En ik heb ook wel in het verleden... ik maak regelmatig reportages rond het culinaire. Maar we hebben ook een aantal rubrieken gedaan. Studio-rubrieken, onder andere met Sandra Beccari en Stefan Buijens. Dus daarvan was ik dan ook producer en reporter. Dus dat is wel heel, heel fijn dan.
Ja, jij blogt ook. Dat is eigenlijk het begin geweest van het hele TikTok-verhaal, in zekere zin, die dan bijna een award in de wacht sleepte.
Mm-hmm.
Maar dat bloggen, hoe sluit dat dan aan bij de dingen die je doet? Want dat staat los van elkaar, maar niet helemaal, of
ja,
wel?
Ja, dat is waar, ja. Het is los, maar toch niet helemaal los. Ik heb altijd ergens iets van een speeltuin gezocht, online, om naast mijn werk in de media toch ook zo'n keer te kunnen losgaan. Zo. Dat is een beetje zoals de profvoetballer die op zondagnamiddag misschien ook met zijn of haar kinderen is gewoon shot voor het plezier. Zocht ik eigenlijk ook gewoon een manier om mijn passie uit te leven. En in het begin was dat hoofdzakelijk met een blog. Dus ik ben beginnen bloggen in 2007.
Ja, nog op het hoogtepunt van de blogs.
Ja, klopt.
Ik heb dat een paar keer gezegd, toen zat er nog veel sfeer in de blogosfeer.
Absoluut, ja, we noemden dat toen ook zo, de blogosfeer.
Ja, klopt. Ja. Klopt, dat was toen het woordje voor heel dat wereldje zo te benoemen. Toen waren er heel veel mensen heel actief op al die blogs en bij elkaar commentaar geven, noem maar op.
Ja,
dat is de periode dat, ik denk, 2007 is toen Facebook net begon op te komen. Dus er was eigenlijk ook nog geen echte social media concurrentie, om het zo te zeggen.
Nee, er was geen manier om je, als je iets wilde in de wereld brengen en je zocht een makkelijke manier om dat te doen, dan kon je dat doen met een blog. En ja, dat was ook... je kon gewoon een website opstarten zonder dat je daarom de technische vaardigheden moest hebben.
Dat was net het punt waarop je niet meer moest kunnen programmeren.
Ja, inderdaad. Dus dat was eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk dat zo makkelijk was. Dat sprak mij ook direct aan, het gegeven bloggen. Omdat daar deed je ook wat je... Of daar doe je wat je wil.
Ja, het is een beetje zoals aan een podcast. Daar doe je ook wat je wil.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja.
Tenzij natuurlijk dat je die podcast maakt voor iemand. Dat is een ander verhaal. Mm-hmm. Dat is net zoals schrijven. Je kan een blog hebben, maar toch nog schrijven voor iemand anders. Maar ja, dan doe je niet wat je wil, natuurlijk.
Nee, nee. En je ziet dat bij heel veel creators, die beginnen zo vanuit ze beginnen vanuit de liefhebberij. En op zeker moment wordt het dan toch wat serieuzer. Hè. Dan komt er misschien een opdrachtgever om de hoek kijken of iemand die het mee steunt. Dat is ook wel belangrijk, natuurlijk. Die iets van budget biedt. En dan is het als creator een beetje zo... Ja, dat evenwicht vinden daarin.
Dat is natuurlijk iets wat daar nu veel meer aan de orde is dan in het begin van jouw blogperiode. Toen was dat een website, dan... Als je geluk had, stond er al eens een foto bij. Ja. En dan was het een lading tekst. Als je vergelijkt, wat je blogt nog altijd. Die blog is nog niet verdwenen. In tegenstelling tot heel veel andere. Als je vergelijkt van jouw begin blogs tegenover nu. Hoe zou jij die evolutie omschrijven?
Wel, in het begin waren blogs vooral een uitlaatklep. En zeker helemaal, ik spreek nog een paar jaar terug, in 2004, toen het begon, dat waren heel vaak anonieme blogs ook. Ik heb toen ook een paar jaar een anonieme blog gehad, omdat ik dacht, ja, ik ga daar niet mijn naam onder zetten, want als mensen dat dan niet goed vinden, dan kunnen ze daar commentaar op hebben. Dus personal branding, zoals dat nu wel heel erg in is en waar mensen wel mee bezig zijn, toen was dat nog niet. Blogs waren ook vaak zo online dagboeken, waar mensen maar ventileerden.
Letterlijk, want een van de meest populaire websites was LiveJournal, volgens mij.
Ja.
En dat was echt de bedoeling om op te zetten als digitaal dagboek.
Ja.
Dat is funny om te zien dat Apple nu met de nieuwe update een journaling-app op uw gsm heeft geïnstalleerd. Ja. Dus... We zijn hier full circle aan het gaan,
ja,
denk ik.
Ja, inderdaad. Ja. En mensen lezen graag ook persoonlijke verhalen. En natuurlijk, als iemand dat anoniem schrijft, dan gaat hij meestal veel meer los dan als het met naam en toenaam is. Op dat vlak hebben we wel ook een hele evolutie meegemaakt, dat het allemaal veel, ja, toch een stuk professionele, dat het meer ingezet wordt als personal branding tool, wat dat toen nog niet was. Ja.
En inhoudelijk, want je zegt hier nu van ja, ik heb een paar jaar een anonieme blog gehad, een beetje een proefrun voor te zien of dat je het kan, of dat je het graag doet, of dat je het ook wil blijven doen. Want ja, als je iets begint en je vindt het niet echt superleuk, dan laat je snel bepaalde hobby's vallen. Waarschijnlijk ook zo met podcasts, met vlogs, met blogs. Er is ook heel veel gebeurd, mensen die beginnen. Ik ben daar één van, die begint te typen en die begint te schrijven en denkt van, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk en laat ik dat maar vallen. Als je kijkt naar hoe dat je toen schreef, hoe dat je toen over eten schreef, over recepten, hoe is die stijl geëvolueerd?
In het begin was het ook meer zo'n algemene lifestyle-blog. En stond er ook... Ik was dan bijvoorbeeld voor Tendens naar Milaan geweest, naar de designbeurs. Dan schreef ik daarover. Het was zo'n beetje een mengelmoes van alles. En in het begin schreef ik zelfs ook soms in het Engels. Want ik dacht, ik kan dan een groot publiek aanspreken. Nu, ondertussen kijk ik daar anders naar. Dan kom je in die hele grote vijver terecht waar nog heel veel andere vissen rondzwemmen. Dus ik dacht, nee, ik ga niet in het Engels blijven schrijven. Dat vroeg ook veel te veel werk. En ik dacht ook echt...
Die dan twee posts in het Nederlands,
ja,
en het Engels?
Ja, dat heb ik ook nog gedaan.
Oef.
Ja, dat was... Ja, ik dacht toen... Ja, ik wil altijd dat er meer uren in een dag zijn dan 24, zoals veel mensen waarschijnlijk. En ik onderschatte het werk ook ervan. En ook vooral het doel. Wat bereik je ermee?
Ja, want je start omdat je leuk vindt om dingen te delen. En dan voelt het plots als werk. En dan denk je van...
Ja, inderdaad. Dan voel je, hier zit iets nog niet goed. Ik zou dat beter laten varen en gewoon... In mijn eigen moedertaal, en daarmee kun je al Vlaanderen en Nederland bereiken. En dat is soms al moeilijk genoeg om ook in die vrij grote vijver al een publiek te bereiken. Dus dat was zeker een moment.
Ja. Maar die blog heette wel al van in het begin Picnic Pleasures, of niet?
Nee, ik moet zeggen, ik heb zo'n beetje, in het begin ging het zo'n beetje verschillende kanten uit, want in het begin heette het Media Meiske. Ik wilde eigenlijk Media Meisje, maar dat was al bezet door een Nederlandse. Dus dan moest ik Media Meiske en dan wou ik zo, ja, gewoon de avonturen van iemand in Medialand daarover schrijven. En na een tijdje dacht ik, oh, die titel, dat staat mij niet meer aan. En toen heb ik The Picnic Guest. En dat was eigenlijk, ik had ooit een film gezien. En The Circle of Algonquin, of zo, als ik het nog goed zeg. En dat gaat eigenlijk over een heel chic hotel in New York, waar dan schrijvers rond de tafel verzamelden en filosofeerden. En er zat een scène in waarin Cyndi Lauper, ja, het is een beetje een lang verhaal, maar dus Cyndi Lauper speelde in een picknickscène. En ik was zo constant aan het denken, maar ik herken die vrouw. Wie is dat? En dan ben ik zo iemand die dat dan gaat gaan opzoeken op IMDb.
Ja.
En ik zag zo, Picnic Guest, Cyndi Lauper. Maar ik zag, ik wist niet dat zij ook actrice geweest was, vandaar die titel. Maar ik had ook altijd het gevoel, als ik aan mensen moest uitleggen, Picnic Guest, oh ja, wat, ja, dat bekte niet. En uiteindelijk kwam ik bij Picnic Pleasures. Ja. Toch ook weer Engels, maar een beetje korter dan Picnic Plezier.
Ja.
Dus ik was ook een beetje aan het visuele aan het denken. Ja, en bekte ook wel.
Nog altijd?
Goed. Ja, ja.
Ja. Ja. En dat is duidelijk een blijver geweest.
Ja.
Want je bent op elk sociaal kanaal zo te vinden.
Ja.
Niet enkel op je blog, maar ook overal. Picnic Pleasures. Heel,
ja,
gemakkelijk, heel gemakkelijk als je overal diezelfde handle hebt, natuurlijk.
Ja, ja, inderdaad.
En als je er vroeg bij bent, dan heb je die chance dat de kans groter is dat je overal diezelfde kan hebben.
Dat is waar, maar Facebook hield hem wel tegen. Omwille van pleasures.
Oei. Die Puritenen dachten iets anders.
Ja, ja, inderdaad. Dus ik dacht in de gebruikersnamen, dus in de URL, is het... ik zou het eens moeten checken. Is het nog altijd Picnic Guest, denk ik. Ja. Maar als je het opzoekt, in de zoekbalk, vind je het wel. Maar Facebook had zo bij de overschakeling een probleem met die pleasures.
Ja.
Maar ja.
Raar.
Ja. Ondertussen zie ik dat er een firma is, een picknickfirma in Australië, die ook Picnic Pleasures heet. Maar goed, daar kan ik mee leven.
Ik denk niet dat je schrik moet hebben dat die plots hier TikTok-filmpjes gaan maken.
Nee, we gaan
zoals,
niet.
Zoals jij. Dus, ja. Maar wat ik wel leuk vind, is dat, ik zei het al in de inleiding, dat is natuurlijk een stuk gelift uit jouw bio van op de website. Jij hebt iets met zelfgemaakt meeneemvoedsel.
Ja.
Kun je dat een keer omschrijven?
Ik vind het ten eerste belangrijk om lekker te eten onderweg. En ik vind het ook belangrijk om, als ik een werkdag heb, dat ik iets dat ik weet... Allee, de werkdag is al half geslaagd als ik weet, ik ga lekker kunnen eten deze middag.
Ja, dat aan zich is dat geen verkeerd sentiment. Ik denk dat heel veel mensen ook gaan zoiets aan van, oké, als ik lekker kan eten vanmiddag, dan lekker eten, dat is gewoon leuk.
Ja. En ook, ik wil niet dat ik over de middag mijn eten nog moet gaan zoeken. Dat ik ben regelmatig op kantoor en dat ik dan nog moet beginnen rondrijden. Want ja, de redactie van Tendens is gevestigd op een bedrijventerrein. Daar zijn wel adresjes in de buurt. Maar ja, ik wil niet... Ik weet, als ik moet gaan rondrijden, dan ga ik waarschijnlijk ook van alles anders mee hebben. Wat misschien... Ja, als ik binnen geraak in een supermarkt, dan kom ik altijd met meer buiten dan de bedoeling was. Dus ik heb gewoon... Dat geeft mij zo een bepaalde rust. Van, ik heb hier een box en idealiter zit daar een lunch in en twee soorten tussendoortjes, hartig en zoet. En is dat zo een heel pakketje.
Ja. En dat is dan voor jou ook leuker waarschijnlijk dan elke dag boterhammen met kaas of ham, ja, of salami of noem maar op.
Ja, mensen vragen mij dat soms. Eet jij wel eens een boterham met kaas? Weinig, het gebeurt. Maar ja, ik heb graag zo dat alles zo'n beetje aangekleed is. Zo.
Mm-hmm.
Die boterham met kaas, daar moet dan ook nog van alles anders tussen. Dat moet dan zo'n beetje gepimpt zijn. En ik vind... Ja, en belegde broodjes zijn niet 100% mijn ding, omdat dat vaak ook heel veel brood is, in vergelijking met het beleg. En ik wil dat dan omgekeerd, want ik vind dat dan interessanter, maar dat wordt dan meer een salade eigenlijk. En dus ja, ik maak het gewoon graag zelf.
Ja, dat, ik vind het wel leuk hoe je dat hier allemaal omschrijft, want dat is ook zo het enthousiasme dat ik zie als ik naar jouw filmpjes kijk. Jij wordt echt gewoon vrolijk alleen al van het idee dat je aan het maken bent. Dus nog voordat je eigenlijk aan het maken bent, ben je al enthousiast in die filmpjes. Ja. En dat enthousiasme straalt nu ook al af. Dus dat vind ik heel leuk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk... Ik mis dat als ik tekst lees. Ik mis dat als ik de foto zie. Het zijn altijd leuke foto's op die blog. Mm-hmm. Ik heb zo het gevoel van, eigenlijk had TikTok er voor jou 10 jaar eerder mogen zijn.
Ja.
Maar is dat voor jou ook zo? Of is dat echt een evolutie geweest voor jou om tot zo'n TikTok-filmpjes te gaan?
Eigenlijk wel. Want ik dacht altijd van, ik voel mij dan soms ook een kleuter die enthousiast wordt van een paar dozen. Om het zo te zeggen.
Maar ja, je hebt wel een collectie. Hè? Want binnen elk filmpje is een andere doos. Ja. Ik weet niet of dat er eigenlijk al veel dozen hergebruikt zijn in alles dat ik gezien heb.
Weinig, maar... Ik kan eigenlijk in heel veel filmpjes verschillende dozen gebruiken en ik moet mezelf tegenhouden om er niet bij te kopen.
Het eeuwige probleem van elke foodblogger of vlogger of noem maar op, is inderdaad de attributen. Altijd maar meer, altijd maar anders, altijd maar leuk. Ja.
Ja.
De plaats stopt ergens, hè.
Ja, maar dan denk ik, ik heb dat al gebruikt. En een doorsneekijker ziet dat niet. Mm-hmm. Die is bezig met andere dingen, maar zelf weet je dat dan wel. Heel veel foodbloggers hebben dat ook met kommetjes. Weer datzelfde kommetje. Wacht. Of je gaat ergens naartoe, naar een winkel of een kringwinkel, en je denkt, tof kommetje. Ja, het stopt eigenlijk nooit.
Dus jij had ondertussen al in de filmpjes zien we jouw keuken, jij had eigenlijk het andere deel van je huis gewoon een voorraadkast met doosjes gemaakt.
Ja, wel, ze zouden eigenlijk... Ze zouden een beetje beter georganiseerd moeten zijn, want ik zie dan soms van die TikTokkers die ook lunchboxen doen, dat zijn veelal Amerikaanse, en die hebben dan zo een hele lade of lades of een soort inloopkast met lunchboxen. En dan denk ik, en dan filmen ze dat ook, hè, dat je hen echt zo ziet kiezen van wat gaan we vandaag eens doen. En ja, dat zijn zo het soort filmpjes... Ja, ik vind dat gewoon leuk om naar te kijken.
Misschien moet je dan zo eens een Marie Kondo opruimdag doen. Ja. Om dan alles heel mooi te stapelen en te organiseren. En dan kun je daarna ook zo'n filmpje gaan maken.
Ja, eigenlijk wel. Ik ben dat van plan trouwens. Ik was dat echt van plan.
Het opruimen of het filmpje maken van hoe dat georganiseerd wordt?
Ook het opruimen zelf filmen. Ja. Mensen vragen mij soms, hoeveel boxen heb jij eigenlijk?
Ja. En Henk Rijkaard heeft vorige week nog bewezen dat je met een opruimfilm ook gewoon... leuke content kan maken.
Inderdaad.
Doen, hè.
Ja. Ook mee tegen,
voilà. Maar dat is... Ja, je hebt hier al een paar keer gezegd dat je zo heel die evolutie meegemaakt hebt. Dat je merkt hoe dat in het begin gewoon een speeltuin was, dat je maar dingen deed. Jouw stijl van gerechtjes maken, van die slaatjes, die lunchboxes, is dat mee geëvolueerd met jou? Want... jij werkt dan wel professioneel, heel regelmatig met mensen die dat fulltime doen, die daarin gespecialiseerd zijn. Jij doet meer dan enkel het culinaire op het werk. Jij doet voice-overs, jij doet heel wat andere dingen. Leer jij dan van hen? Neem jij dat mee in de dingen die jij nu doet? Hoe maakte jij jouw slaatjes vroeger? Ik ben er wel benieuwd naar.
Dat is een proces. In de loop der jaren verandert je stijl wel wat. Ik ben wel altijd iemand geweest die zocht naar verrassende smaakcombinaties, naar hoe je met texturen kan spelen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik was ook altijd zo op zoek naar een slaatje pimpen. Dus ik heb daar wel altijd oog voor. Maar natuurlijk word je ook wel beïnvloed door de mensen... om je heen. Ik weet nog dat Sandra Beccari in 2013... Wij maakten toen een ontbijtprogramma met haar en met Stefan Buijns. En zij gebruikte chiazaad. En dat was iets wat wij niet kenden. En dan wil ik dat ook proeven. Ah, dat is interessant. Ah, wat is dat? En ja, ondertussen vind je dat op in iedere supermarkt, maar toen nog niet. Ik weet nog dat zij toen ook havermout bereiden. Was toen nog niet zo populair als nu. Dus dat zijn zo allemaal wel zaken die je meeneemt. Ook als je een professionele chef ziet werken in een tv-studio. Dan zie je ook hoe zij met zo eenvoudige dingen, soms schijnbaar, iets samengooien, om het zo te zeggen. En toch dat je dan, wauw, dat resultaat is fantastisch. Dus het zijn allemaal kleine dingen die je meeneemt. Zo.
Ja. Ja. Dus je wordt eigenlijk gevormd door al die invloeden rondom jou. Als je jouw stijl dan zou moeten omschrijven, wat voor woord zou je daarop plakken? Wat voor omschrijving zou je dat geven?
Eén woord.
Mag, hè? Allee, moet niet, maar...
Eén woord. Ik hou van... Ik gebruik heel vaak het woord symbiose. Omdat ik hou ervan dat verrassende combinaties toch lekker zijn. Dus ik denk misschien, ja, symbiose van smaken, symbiose van texturen.
Ja, symbiose is eigenlijk wel een goed woord. Dat ja. Ja, echt.
Ja, dat is zo het kortste, hoe dat ik het kan omschrijven eigenlijk.
Ja.
Ik heb er zo nog nooit over nagedacht om één woord, ja.
Ja, maar dat zijn ook niet de vragen die je in het dagelijkse leven krijgt, denk ik. Dat zijn zo van die typische podcastvragen.
Ah, ja. Nee, maar het is goed om er zo over na te denken.
Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is het leuke natuurlijk hier. Ik vind dat het leuke aan wat ik hier doe, is dat ik die opportuniteit krijg om even stil te staan bij de dingen die je doet. Want ja, je had al een drukke job. Je bent al hele dagen bezig. En dan maak je daarnaast nog wat filmpjes. Maar je moet ook nog de rest van je leven geregeld krijgen. Dus het gaat niet enkel over je werk en je filmpjes. En dus heb je niet altijd tijd om over je werk en je filmpjes en je hobby's na te denken. En dan is het wel leuk dat je dan hier komt en dat je dat wel een keer mag, vind ik.
Ja.
En dan merk ik dat mensen dat ook appreciëren.
Zeker.
Dat ze die kans hier krijgen om daar echt een keer over na te denken. Van, ah ja, zo zat dat in elkaar. Ah ja, juist. Want dat heeft geleid tot. En dat is altijd boeiend. Dat is altijd interessant, vind ik.
Ja. Dat was ook precies de gedachte die ik had met jouw uitnodiging. Toen dacht ik echt van, maar hoe sta ik nu eigenlijk zo in alles wat ik doe? En hoe breng ik dat naar buiten? En kan daaraan bijgeschaafd worden? Zoals die about-pagina op mijn blog. Die moet eigenlijk, ik ben daar nu aan bezig, die moet zo wat beter opgesteld worden nog. Vind ik dan. Ben daar dan aan beginnen schrijven, dat was dan moeilijk. Dat staat nu nog in draft, zo, dat soort dingen. Maar het is goed, zoals iedere business coach dan zegt, hè, je moet niet altijd in, je moet aan je zaak werken in plaats van altijd in.
Ja.
En ik doe veel te veel de in.
Dus natuurlijk, het creatieve is natuurlijk leuk. Het bedenken van wat dat je morgen gaat meenemen naar je werk of wat dat je gaat eten, dat is leuk, dat is plezant. Dus het is dan ook heel makkelijk om daarin te blijven hangen.
Ja.
Terwijl dat je inderdaad nu op een punt zit waar dat je een bepaald bereik hebt, waar dat je mensen hebt die heel graag meekeken in jouw potten en doosjes, letterlijk ondertussen.
Ja.
Ja, dan begin je ook anders na te denken over wat je doet, natuurlijk.
Ja.
Als je geen zin hebt om iets te maken, dat gebeurt. Je moet de volgende dag toch eten. Ja, dan zeg je gewoon van, voort, ik ga wel achter boterkoeken en ik eet dan wel boterkoeken morgen.
Ja.
Maar ja, als je verwachtingspatroon creëert bij mensen van dat ze bepaalde content willen zien, dan kun je niet zomaar meer zeggen, voort, natuurlijk.
Nee, nu... Qua ideeën, ik heb altijd veel meer ideeën dan tijd om ze uit te werken. En een idee... Ideeën hebben...
Ik ook, maar soms heb ik ook gewoon geen zin.
Ja, tuurlijk, maar ja, of dat de inspiratie, dat je voelt dat je vastzit.
Ja,
of
dat je gewoon een keer moe thuiskomt. Soms tuurlijk, heb je gewoon een keer geen zin.
Nee. Ja, het overkomt ons allemaal. En dan is het belangrijk om eens uit te zoomen en iets helemaal anders is te doen. En ook te zorgen dat je dan nog andere bezigheden hebt of hobby's. Maar dat vind ik ook wel moeilijk. Bij mij stopt dat nooit. Ja,
dat, maar ik vind het wel grappig, want jij hebt ooit een keer ergens gezegd dat het hele TikTok-verhaal, zoals dat nu aan het groeien en aan het lopen is, is eigenlijk per ongeluk gebeurd. In de zin dat je dat eigenlijk even wilde testen hoe dat die app werkte en hoe dat in elkaar zat. Ja. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik heb de app gedownload in april 2020. Aanvankelijk dacht ik...
Omdat je toch maar thuis zat en niks zat te doen, zoals iedereen.
Ja, wel, ja, nee. Bij mij, mijn werk liep verder. Maar inderdaad, ik had... Ja, sociaal leven stond op een zeer laag pitje, of was virtueel. En ik dacht altijd, ja, TikTok, dat is voor dansende jonge mensen. Daar is waarschijnlijk geen food content op te vinden. Maar ik zag op YouTube, ik ben altijd een zeer, nogal vervente YouTube-gebruiker geweest, dus ik zag daar iemand die zo viral TikTok-trends aan het nadoen was. Maar dan koken eigenlijk. Ah, ik dacht, ah, is daar ook, zijn daar kookfilmpjes op te vinden? En dat was zo iemand die dormfood gerechten maakte. Dus van in een studentenhuis, waar ze geen grote keuken hebben. En dat boeit mij dan, zo van hoe met weinig middelen toch lekkere dingen maken. En ik ben dat dan gaan opzoeken. En het was een beetje zoeken, maar ik vond wel het een en het ander. En ik heb dan de app gedownload en ben begonnen. Ja, de eerste maand had ik niet plan om video's te maken. Maar in juli begon dat te kriebelen, want ik droomde allang van YouTube, om zo zelf ook iets te doen op YouTube. Maar ja, YouTube, dat leek zo een oninneembare vesting. Zo. Ik dacht... Dat is niks voor mij.
Dat is eigenlijk wel goed dat je dat zegt, want dat is eigenlijk mijn vraag geweest. Waarom is er niks gebeurd op YouTube? Als je zegt van ja, ik was vervent YouTube-gebruiker, en dan ben je eigenlijk pas video's beginnen maken dankzij TikTok, terwijl dat je hebt een ongelooflijke professionele kennis, denk ik, van hoe dat heel dat gedoe werkt, heel dat proces. Twee, YouTube is super toegankelijk. Je klikt op uploaden en gelijk wat je hebt van video, zet je daarop. Dus als je die kennis hebt om een programma in elkaar te steken, of dat nu professioneel is, of je eigen programma die van op je gsm gefilmd is, waarom heb je dat niet gedaan?
Wel, het probleem is soms als je professioneel met iets bezig bent, dat je die onbevangenheid een beetje kwijt bent. Ik werk voor tv, maar ik ben geen cameravrouw, ik ben ook geen professioneel, ik ben geen videomonteur. Dus ik heb wel een paar probeersels gemaakt en op YouTube gezet en ook op Facebook en Instagram. Maar dat was allemaal zo schuchter pogingen en zo. Ja, denk, goh, dat gaat op niks trekken aan dat camerastandpunt en dat is vloe. En dat montagewerk, dat gaat springen. Nu kijken ze daar niet meer naar, zo springshots, dat mag.
Jumpcuts zijn, ja. Zijn oké.
Ja, ja, we zijn daar ook aan gewoon geworden, ja, hè, vroeger klopt. Niet. Dus dat hield mij tegen. En in die zin kan soms professioneel met iets bezig zijn net een barrière zijn. Mm-hmm. En op TikTok had ik zoiets van... niemand gaat mij hier volgen, want ik ben veel te oud voor deze app. Want ik dacht, mensen van 25, 30 omschreven zichzelf als oud op TikTok. En ik dacht, ja, ik ben 20 jaar ouder. Dus niemand gaat mij hier vinden, dus ik ga hier gewoon zo wat een beetje bricoleren. En het is ook goed om mijn stem... Dat hield mij ook een beetje tegen. Ik ben gewoon om heel veel commercials in te spreken. Ook boeken lees ik voor blinden in. Maar zo dat los filmpjes in te spreken van mezelf, dat was zo wat moeilijker. Ik dacht, ik ga hier een beetje oefenen. En ja, en niemand kent mij hier.
Maar tegelijkertijd op YouTube toch ook niet?
Nee, maar ja, YouTube Shorts bestond toen nog niet.
Dus nee, maar ja. Of dat dan nu shorts zijn of gewone video's, als je begint, weet toch niemand jou te vinden?
Nee, dat is waar. En dat is ook wel goed. Maar ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet waarom, want dat ik YouTube... het was ook een beetje, ja, dat is heel veel werk. En ik ben dan zo iemand, ik kan mij dan soms verliezen in de details... Als ik dan een video maakte, er staan er een paar op van in de beginperiode, zat ik daar echt uren werk in te steken, op mijn gsm monteren. En ik dacht ook, goh ja, ik heb het momentum gemist van YouTube. Het is te laat. Ik moest bij die eerste generatie geweest zijn. Hè, achteraf bekeken, is dat geen goede denkwijze.
Daar ben ik, ben blij, ik ben akkoord met die conclusie.
Ja.
Ik ben blij dat je dat zegt.
Ja.
Want ja, dat is zeggen van, wij hebben alle goede tv-series al gemist.
Ja, dat is waar. Ja,
ja nee. Er komt iemand anders die ook iets goed maakt. Of hebben alle goede muziek al gemist. Ah, nee. Er komt nog altijd goede muziek. En er komen nog altijd creatieve dingen naar voren. Ja. Dus ik vind dat raar dat je dan jezelf daar die rem op zet.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk totaal niet hoeft. Want al de argumenten die je aanhaalt om met TikTok te beginnen, gelden evenzeer voor YouTube.
Zeker.
Maar misschien heb je gewoon even nog die persoon een groei nodig had om daar te geraken, natuurlijk. Dat kan
ja.
ook.
Ja, en ik was ook veel bezig met Instagram, ook voor tendens. En Instagram, dat frustreerde mij altijd enorm. Omdat je had daar altijd zo, naast goede content, moest je ook een soort van militaire strategie hebben. Die
onbegrijpbaar is. Niemand die het algoritme begrijpt. Nee. En dan volgende week is die anders. En werkt het weer niet wat dat je wel deed.
Dat is het. En eigenlijk, dat is zo vermoeiend, constant bezig zijn met strategie. En ik dacht, mijn foto's zijn niet goed genoeg, want ik ben ook geen fotograaf. Dus ik bleef zo altijd wat hangen, zo van, ik ben dit niet, ik ben dat niet. Maar eigenlijk moet je het gewoon doen.
Dat klopt. Ik film nu ongeveer een jaar deze podcast.
Ja.
De eerste opname was een camera die lag met een gsm. En nog een andere telefoon, denk ik. Dan heb ik een handycam gekocht. Dat was ook niet goed genoeg. Dan heb ik zo iedere video een klein beetje verbeteren. Dan merkte ik dat het licht niet goed zat. Dus hangt er hier nu een stuk karton tegen eruit. Dat ik eigenlijk nog dringend een keer moet vervangen met zo'n echte Velux ding. En dan zo, iedere keer dat er iets gebeurt, leer je bij, pas je aan, verander je. Ja, maar je moet inderdaad gewoon ergens beginnen. Want zonder dat begin, dan sta je nergens.
Nee.
En ja, perfect is the enemy of good. Soms is goed genoeg, echt wel goed genoeg.
Ja, dat is waar. En dat leerproces is zo boeiend. Stel je voor dat je eerst een YouTube-cursus zou volgen of een TikTok-cursus, waar je alles in leert. En dan mag je dat toepassen. En dan blijft dat zo.
Ja,
standvastig. Dat zou niet leuk zijn.
Ik weet niet of dat zou werken ook. Want ook op die kanalen veranderen trends en dingen. En dan merk je dat sommige mensen daar sneller mee zijn, anderen totaal niet.
Ja.
En dan merk je dat sommige mensen hetzelfde blijven doen, wat dat zal jaren doen.
Ja.
Dan wordt het ook niet meer interessant.
Nee.
Dan haak je daar ook op af. Dus die evolutie hebben we gewoon nodig als kijker, enerzijds. Maar anderzijds, als maker, denk ik dat je dat ook nodig hebt voor jezelf.
Zeker, ja. TikTok is ook niet meer hetzelfde zoals in 2020.
Ja, ik denk dat toen TikTok echt wel gezien werd als de dansapp voor kleine jonge mensen.
Ja.
Nu ondertussen, het is wat ik allemaal zie op TikTok, ik blijf ervan verrast staan. En dan merk je dat TikTok misschien zelfs meer gebruikt wordt dan Instagram door heel veel mensen die content maken op TikTok, die nooit op een Instagram of een Facebook zien.
Nee, dat heb ik nu ook soms, dat filmpjes die heel los zijn, dat ik die niet, of ik knip ze op. Bijvoorbeeld, op TikTok ga ik dan een intro doen, ga je mijn gezicht zien. Op Instagram is dat de verkorte versie, is het gewoon de lunchbox. Want ik soms het gevoel heb dat het op Instagram beter werkt als het korter is. Op TikTok mag het langer zijn. Op TikTok word je ook als gebruiker zoveel verrast. Het algoritme kent jou wel goed en toont die dingen die je wil zien, maar steekt daar ook verrassingen tussen. Dat je denkt, van waar komt dat nu uit? En dat kan, het zijn zo minder leuke dingen tussen, maar er zitten ook heel veel leuke dingen. Het is een beetje de Wild West. Maar het is zo, ik vind die van de boeiendste platformen eigenlijk, van alle sociale media.
Ja. Heeft dat lang geduurd tegen dat je zo het gevoel had dat je draai gevonden hebt op dat platform? Want je zei al van ik ga een beetje oefenen, ik ga een beetje experimenteren, een beetje bijleren in zekere zin ook. Want soms om een platform te kennen moet je het ook gewoon gebruiken.
Ja.
Dan klinkt dat bij mij alsof dat je heel wat twijfel had over jezelf in dat begin. Maar op een bepaald moment merk je toch van, oké, nu ben ik hier ermee weg. Nu ben ik vertrokken. Heeft dat lang geduurd?
Ik heb in juli 2020 mijn eerste video gepost. Toen kon je nog heel lange video's posten. Dat was 15 seconden, denk ik. Of je moest een aantal, boven een minimum aantal volgers zitten. Dus die eerste video's deden het niet goed. Had ik ook niet verwacht dat dat zou een succes zijn. En ik deed toen ook soms nog mee met trends. Zo, gewoon, ja...
Experimenteren.
Ja. Ja. Op een zeker moment ben ik mijn video's beginnen inlezen. Want in het begin deed ik dat niet. Dat was gewoon muziek. En toen, dat was november. En toen kreeg ik reacties over mijn stem. En zo zijn die video's beginnen goed draaien. Maar vanaf dat punt is het ook een hele evolutie constant. Mm-hmm. Want het platform verandert constant. In het begin waren dat puur topshot-video's. Dus je zag gewoon mijn handen die iets deden. Maar op den duur voelde ik, mensen willen ook ergens een persoon kunnen verbinden aan dit recept. Want kookvideo's vind je overal. Mm-hmm. Dus dat persoonlijke wordt wel is meer en meer belangrijk. En zeker de laatste maanden nog, is dat nog belangrijker, omdat het platform ook drukker wordt. Hè. Er zitten veel meer gebruikers op. En ik heb bijvoorbeeld onlangs een video gemaakt over die ik inleidde met ik ga een borrelplank maken voor één persoon. Het was nu geen lunchbox. En die video duurt eigenlijk te lang. Dus mijn intro duurt te lang. Achteraf bekeken dacht ik, kom to the point. Sneller, is dat wel. Maar goed, die video heeft wel 500.000 kijkers. Waarom? Omdat mensen ergens een connectie kunnen maken. Mm-hmm. Ze, een borrelplank voor één persoon. Maar meestal zie je borrelplanken voor een gezin of zo. Dus ze kunnen zich daarin herkennen. Of ze weten iets over jou als persoon. En dat vinden ze interessant. En dat maakt het verschil met gewoon een receptvideo. Mm-hmm. En dat vind ik wel boeiend. En daarmee ben ik nu ook meer aan het experimenteren.
Ja, dat is wel leuk natuurlijk. In het begin zeg je van ja, topshots.
Ja.
Dat is gemakkelijk. Dat is één camera standpunt. Je duwt op record, je duwt stop. Quasi klaar. Dat is dan ook leuk om die groei mee te maken. Van oké, ik wil hier nu gewoon voor mezelf ook even een andere hoek filmen. En dan moet je beginnen nadenken. Oké, hoe gaan we dat hier doen? Want ik weet, toen dat ik mocht koken voor Tendens, dat was met één cameraman. En die deed verschillende plekken filmen. En ik was achteraf echt weggeblazen van, amai, dat ziet er zo zot uit. En dat was één iemand. Gewoon omdat je al die verschillende hoeken kan combineren naar een leuk, vlot filmpje. En dan is dat thuis ook even nadenken hoe je dat gaat doen, neem ik aan.
Ja, en het is meer werk. En je moet er inderdaad meer over nadenken, maar het maakt het zoveel interessanter. En zeker als je op je gsm aan het scrollen bent, op TikTok of op Instagram zelfs, dan heb je een heel andere mindset dan wanneer je in je zetel naar tv gaat kijken. Dus op TikTok moet het snel gaan. Dan moet je constant, eigenlijk bijna iedere seconde, geanimeerd worden. Dus moeten er heel veel beeldwissels in zitten. En dat vind ik net interessant, zodat je daarmee kan spelen. Want het is meer werk, ja. Ik kom dan ook meer zelf in beeld. Dan moet je zorgen dat je haar een beetje deftig ligt. Zo dat soort details ook.
Dan film je zo vier filmpjes op één dag. En dan ga je tussen elk filmpje nog vlug een klerenwissel doen om het te doen lijken alsof het een andere dag is.
Dat zou de ideaal... Dat doe ik eerlijk gezegd niet, maar het zou soms goed zijn om een dag te blokken, maar... Dat doe ik eigenlijk in de realiteit, lukt mij dat niet. Meestal is het één filmpje per keer.
Ja, maar ja, ik snap dat ook wel. Je kunt niet een slaatje maken vandaag om die op het einde van de week dan nog even vers te kunnen eten op je werk. Daar word je dan ook niet vrolijk van als je dan in die lunchpauze die ondertussen verlepte sla moet gaan opeten natuurlijk.
Ja, het is dat. En het is ook echt mijn eten meestal voor die dag of de dag erna.
Ja, voilà. Maar hoe begin je daar dan aan? Je hebt een idee in je hoofd van wat je wilt eten. Dat is uiteraard het begin. Dan denk je na van oké, hoe ga ik dat hier samensteken en hoe ga ik dat dan in beeld brengen? En dan achteraf nog een keer nadenken van hoe moet ik hier editen? Is dat de workflow ongeveer van een Picnic Pleasures TikTok filmpje?
Meestal, ja, het begint zo met allerlei heel onsamenhangende elementen die dan op een of andere manier toch bijeenkomen in een doos. Dat is dan bijvoorbeeld, ik heb nog bloemkool liggen. En bloemkool was altijd zo'n groente, ja, vroeger in de jaren 80, die ik meegemaakt heb dus. Toen, ja, we deden niet veel met een bloemkool. We kookten dat en we deden daar kaassaus op. En
kapot koken deden we.
Ja, toen inderdaad, ja. En ik vind dat zo altijd een uitdaging. Hoe kun je een groente heruitvinden? Zeker een bloemkool, een vrij grote groente. Zeker als je er alleen van eet. En dan denk je, ah ja, ik zou dat eigenlijk kunnen combineren met tonijn. Als ik daar nu zo'n keer een soort bloemkoolrijst van maak en ik bak die aan en ik doe daar dan tonijn bij. Ah, maar dat is eigenlijk ideaal om in een lunchbox mee te nemen. Tonijnsla, maar dan zo wat gepimpt. Maar in welke lunchbox ga ik dat doen?
Wat is het? Het is niet gelijk welke doos dat zit voor jou.
Nee, want het komt anders. Het komt anders tot uiting. Het is ook, moet er mooi uitzien.
Ik krijg al keuzestress voor de doos alleen in jouw plaats.
Ah ja, maar dat is geen stress. Ik vind dat leuk om zo te kijken. En wat ga ik daar dan bij combineren? Welke vorm van koolhydraten? Want ik wil altijd zo dat mijn lunchboxen iets of wat voedzaam zijn. Mm-hmm. Er sukkelt daar altijd wel iets van Ferrero Rocher of zo tussen, maar...
Toevallig.
Ja, ik had dat liggen.
Ja, ik weet het niet.
Dat ligt er niet, dat moet er nu ook in. En soms is het ook gewoon dat ik denk, ja, ik moet morgen naar kantoor, dus ik wil een lunchbox hebben. En dan denk ik, ja, wat heb ik nog? En soms, bij bepaalde lunchboxen, dat zijn echt boxen met zo heel veel verschillende vakjes, ik heb nog tekeningetjes gemaakt.
Zo echt die Japanse bento-boxen, zoals dat we ze kennen.
Ja. Of ik heb nog zo'n restje van die tapenade van in het weekend. En dat kan ik ook gebruiken, want... Dat is dan ideaal om dat in een bento-box te doen. En wat ga ik gebruiken van crackers? En dan maak ik een tekeningetje. Want natuurlijk, ik zou dat niet doen gewoon voor mij persoonlijk. Maar als je het moet filmen, dan is het wel goed om je volgorde toch een beetje
uit... Eigenlijk, dat klinkt een beetje in zekere zin als een soort storyboard dat je maakt voor je lunchbox.
Ja. Ja, dat is een heel mooi woord voor zo'n doodle. Maar ja, daar komt het op neer. Dat ik toch iets van idee heb. Mm-hmm. Waar begin ik en waar ga ik naartoe?
Ja, dat je structuur en je houvast zo hebt.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, als je dat niet hebt, dat je dan zo dingen overslaat of dat je het gedaan hebt en niet goed gefilmd hebt of zo. En dat je dan in die edit zit te denken van, shit, waarom heb ik dat niet? Hoe kan dat
niet? Ja, of dan doe je iets, wil je iets in een potje of in een vakje gieten en dan blijkt... dat vakje te klein, of dan komt het niet mooi tot uiting, of ja, het is, ja. Nu gaan we echt zo tot in de details.
Ja, oké, maar dat mag je, want dat vind ik net zo interessant, om te leren hoe dat tot stand komt. Allee, ik vind het leuk om te kijken, dat is één, maar ik ben ook altijd die mens die geïnteresseerd is om te weten hoe het achter de schermen loopt. En dat zijn meestal de dingen die mensen niet zien, want normaal... Als je je lunchbox niet zou filmen, dan kan ik me voorstellen dat dat op een kwartiertje allemaal goed geregeld is, klaar zit voor morgen. Maar als je dat begint te filmen, dat wel een stukje langer kan duren.
Ja. Bijvoorbeeld ook in het begin, dat als ik pasta in een box wilde doen, dat was dat zo lepel per lepel. En in het monteren was dat dan... Ja, ik moest dat dan allemaal opknippen. Dus heb ik dan geleerd van gewoon... de hoeveelheid af te wegen eerst, die in dat vakje past. En dan gewoon met één vlotte beweging erin te doen.
Ja.
Dat monteert makkelijker. En ik weet, als ik dat nu... Soms vergeet ik het nog. En dan ben ik toch met één lepel zo bezig, weg en weer aan het gaan. En denk ik, volgende keer weer. Afmeten.
Is dat van die fouten die ze blijven maken? Maar soms...
Ja.
Het leven zit ook soms in de weg, je zit soms al verstrooid, je hebt soms niet echt de tijd dat je wil.
Nee.
Maar je wilt dan toch nog zo ertussen nemen.
Ja.
Ja, dan gebeurt zo'n ding natuurlijk.
Ja, en het blijft ook het is wel voor TikTok, maar het blijft ook iets wat ik doe in het dagelijkse leven. Dus soms die mindset is zo... De dagelijkse leven mindset, gewoon, ja... Je staat er niet bij stil hoe je het in een box gooit. Mm-hmm. En dat, ja, je vergeet dan soms... Ah ja, ik ben het ook aan het filmen.
Ja, maar ja, dat kun ik me wel levendig voorstellen dat je dat al staat van... Ah ja, tjie, oké. Okay. Ja. Ja, opnieuw. Even uitgieten, uitwassen... ja. Ietsje minder saus.
Dat is nog op. Ja, ja.
Ja, zo
die... ja. Ja, of dat niet werkte, dat niet goed uitkwam met die vakjes. Dat klinkt allemaal heel. Ja. Zo heel gedetailleerd. Maar ik vind het ook wel leuk om daar zo mee bezig te zijn.
Ja, tuurlijk. Ja, maar merk dat wel. Merk dat wel. Anders zou dat enthousiasme ook niet zo overkomen. En ik denk dat enthousiasme ook hetgeen is. Die ertoe geleid heeft dat jij dan zo'n nominatie in de wacht kan slepen.
Mm-hmm.
Denk, je was eigenlijk de enige food creator op heel die Jamies, ga ik maar zeggen.
Ja.
Dus ja, dan sta je al een beetje als een buitenbeentje. Er zijn nog food creators hier in België die hele toffe dingen doen.
Mm-hmm.
Maar je ziet er dan wel bovenuit, denk ik, één, doordat het is niet iets wat je heel vaak ziet, dat zelfgemaakt meeneemvoedsel. Ik vind dat een fantastische term trouwens. Ik ga dat blijven gebruiken. Dat is één. En dan... Je raakt een aantal dingen bij mensen. Eén, door je enthousiasme. Maar twee, ook door hetgeen dat je maakt. Want heel veel zie ik dat je dingen uit jouw frigo haalt. Van ja, ik heb hier nog wat restjes van dit, restjes van dat. Ik maak daar een slaatje mee. Ik ga daarmee aan de slag. Heel veel... heb ik het gevoel dat mensen niet goed weten wat ze met de restjes moeten doen. Ze hebben een bloemkool gekocht om bloemkolen in kaassaus te maken. Ze hebben nog een halve bloemkool over en die ligt daar te liggen. Want ze gaan misschien in het weekend dan nog een keer in cocktailsaus dippen als hapje.
Ja.
Maar voor de rest weten ze niet wat ze ermee moeten aanvangen.
Ja,
en dan is het wel leuk dat je dan die ideeën een stuk aanreikt.
Ja, ja, want ja, veel mensen weten ook niet, wat ga ik meenemen op mijn boterham voor werk of voor school? En ik merk dat mensen daar wel inspiratie uithalen. En ik wil eigenlijk gewoon de boodschap meegeven. Kijk eens in je eigen frigo, wat ligt er daarin? En als je dat bijeen klutst, om het zo te zeggen, daar kan nog iets heel lekkers uitkomen. Dus dat vind ik... Mocht je mij... De inspiratie haal ik vaak gewoon ook uit mijn eigen koelkast. En hoe kan ik dingen heruitvinden? En ja, dat is ook... Mijn vader is ook zo iemand die zo van alles samengooit. En dan nog wat kruiden erbij, tuinkruiden en andere specerijen. En dat komt meestal wel goed.
Ja, dus
soms is het iets minder goed, maar...
De appel valt dus niet zo ver van de boom bij.
Nee. Mijn vader is ook zo'n freewheeler in de keuken. Zo, hier een beetje daar, gooit een kast open en zegt, wat hebben we nog? En hij flaneert dan eens door de tuin, waar heel veel tuinkruiden staan, dan nog erbij. En dat is bijna altijd lekker. En als het een keer wat tegenvalt, dan is het toch een leermoment.
Nou ja, ik vind dat wel leuk. Dat is ook zo'n manier waarop dat ik thuis graag kook. Met dat verschil dat er niet veel restjes in mijn frigo zitten. Ik eet hier al 5 dagen per week niet, dus mijn vriendin die koopt dan net genoeg voor haar.
Ja.
Dus de restjes die zijn er meestal niet. Maar dat is wel leuk om gewoon eens soms... Ah ja, ken nog dit, ken nog dat. Oké, let's go. Ja. En andere mensen, zoals mijn vriendin, die kregen daar dan ongelooflijk stress van ik kan dat hier al liggen, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen.
Ja.
En dan, wat dat jij dan doet, is dan ook eigenlijk een hulp aanreiken van... Het is niet zo moeilijk. Kijk, dit is wat ik ermee doe. Ik doe het zo, op een manier die er heel kleurrijk en vrolijk uitziet iedere keer. Ja, ik vind dat wel tof iedere keer.
Ja. Well, en ik probeer dat ook aan te vullen met mezelf. Ja, ik ben niet geschoold tot kok. Maar ik ben wel altijd op zoek van, ja, wat gebeurt er eigenlijk als je iets in de oven duwt? Waarom kan het mislopen? Waarmee moet je rekening houden? Dus ik probeer ook zo het technische erachter, of de kooktechnieken, zoveel mogelijk mee te experimenteren en over te leren.
Ja.
Omdat je dat dan kan combineren, die kennis, met zo wat freewheelen. Mm.
Ik ga hier alleszins een tip geven over de oven. Als je te hoog in temperatuur gaat en te lang erin laat zitten, dan wordt het zwart, dan moet je niet meer opeten.
Ah ja, oké. Ik zal het noteren. Voilà, ja.
Professionele kooktip.
Ja, voilà. Oké. Dat is meegenomen.
Ik ga er wel vanuit dat je het niet al wist, maar goed. Je weet nooit. Dat is Nu, als je echt hardcore wil gaan op kooktechnieken, kan daar een boek liggen van Harold McGee, On Food and Cooking. Dat is uitleggen waarom het eiwit hard wordt van een ei als je die kookt, en waarom een aardappel zacht wordt als je die kookt. En dat is natuurlijk next level.
Ja, maar op TikTok bijvoorbeeld zie je heel veel van die heel eenvoudige recepten. Bijvoorbeeld, ik zag onlangs iemand die chocolade en water of ijsblokjes in een blender deed. En daar kwam dan chocomousse uit. En iedereen zo, wauw, chocomousse. Gewoon met twee ingrediënten. Maar wat ze er dan niet bij vertelde, was dat dat pure chocolade moet zijn. En dat een Heston Bloementaal ooit eens een experiment gedaan heeft waarbij hij ook met water en chocolade chocomousse maakte. Maar hij wilde het niet doen in een blender, want hij wou echt de volledige controle. En dat vind ik dan interessant, om ook zo die heel eenvoudige trucjes, maar toch de achtergrond te weten. Mm-hmm. Want daar zit vaak... Er komt vaak veel meer bij kijken dan gewoon chocolade en water. Die chocolade heeft een bepaalde temperatuur en het moet een bepaald cacao-gehalte hebben.
Dus als jij zo'n filmpje ziet, ben je dan geneigd om dat thuis ook te proberen? Of zoek je gewoon
vaak
op hoe dat werkt?
Vaak wel, ja. Dat heb ik nu nog niet geprobeerd, maar omdat ik dat al wist van Heston Bloementaal. Dus daarom heb ik dat nu nog niet geprobeerd. Maar ik probeer wel regelmatig zo, ja, TikTok-trends uit, zoals bijvoorbeeld een hele soep maken in de microgolf oven en zo, van die dingen. Ja. Dat heb ik wel.
In het begin dat je op TikTok zat, heb je dan ook van die Dalgona-koffie gemaakt, zoals het toen de trend was?
Nee, want ik ben geen koffiedrinker.
Ah ja, oké.
Nee, en toen was het ook de trend van de pancake cereal. En dat waren zo allemaal kleine pannenkoekjes. Zo echt de grote
druppeltjes dat je in de pan maakte en dan in een komma melk ging eten. Hè?
Ja, en ik dacht echt, wie heeft daar nu het geduld voor? Dus dat heb ik ook niet gedaan.
Ja, blijkbaar genoeg mensen die thuis in lockdown zaten.
Ja, ja, het was inderdaad het momentum daarvoor. Wat heb ik wel gedaan, zo, en die doe ik nog altijd, dat is zo de folded wrap. Zo, dus in een wrap eigenlijk een insnede maken en hem dan zo...
Ja.
In elkaar plooien.
Ja, dat je een driehoek overhoudt met verschillende laagjes.
Ja, ja, en dat is een heel goed idee. Ja. Bestond waarschijnlijk al voor TikTok, maar TikTok heeft dat dan mee gelift.
Ja, dat is wel funny eigenlijk, dat je zo op die manier een aantal kitchen hacks ontdekt en gebruikt voor jezelf. Zijn er zo nog van die hacks dat je op TikTok of ergens anders gezien hebt en denkt van, dit is zo gemakkelijk, dit blijf ik gewoon doen?
De baked orzo-trend, dat is iets bij ons is dat niet zo doorgebroken, maar in Amerika wel. Dat is zo kaas in het midden doen, zo boursin of zo in het midden. Daar rond de orzo, water, bouillon eigenlijk, andere smaken kunnen ook, in de oven en die orzo gaart. En ik heb altijd zo'n beetje zo van die one-pot pasta's, beetje schrik om al de ingrediënten op elkaar af te stemmen. Maar bij dat werkt dat fantastisch. Ja. Dus dat is iets wat ik ook nog altijd doe.
Diezelfde techniek kun je trouwens met je rijst toepassen ook. Je doet rijst met bouillon en wat smaakmakers in een ovenschaal. Ja. Dek die af, steek dat in de oven. Anderhalf keer de hoeveelheid water tegenover de rijst.
Ja.
En dan 20 minuten in de oven op 180 graden, een half uur, afhankelijk van je oven.
Ja.
En dan is je rijst ook lekker fluffy en zacht en heeft dat al die smaak van die bouillon opgenomen.
Ja.
Dat is exact hetzelfde principe. En die orzo ziet er zelfs een beetje rijstachtig uit.
Ja, hè? Dus. Hetzelfde groot.
Ja,
dat is een goede tip, inderdaad. Ja. Ik ga dat ook eens...
Binnenkort zie ik dat dus op jouw TikTok.
Ja.
Nee, maar ja, dat is wel leuk. Vooral bij sommige mensen zit dat nog altijd in hun hoofd dat TikTok het platform is voor jonge mensen. Dat TikTok een platform is voor dansjes en je hebt van ongelooflijk van die accounts met influencers in the wild die de zotste dingen uithalen voor TikTok-filmpjes of influencer-filmpjes. Maar ja, wat dat jij doet, bewijst dat dat eigenlijk wel voor iedereen is en dat dat een platform is waar dat je heel makkelijk leuke dingen op kan vinden en doen.
Ja, het kan gaan van dansjes tot koken tot een psycholoog die allerlei psychologische kenmerken uitlegt en die daar 6 minuten over uitweidt. Alles, tot dierenfilmpjes ook. Alles, je kan gewoon, het is heel toegankelijk om je ding te doen.
Ja. En het is wel duidelijk dat dat voor mij lijkt of dat dat voor jou meer je ding is nog dan het bloggen. Ook al doe je dat nog? De TikTok is wel 100% jouw ding geworden. Je hebt dat vastgepakt, je bent beginnen lopen en je hebt dat niet meer losgelaten.
Nee, dat is waar. Ik vind TikTok is eigenlijk voor mij zo het leukste platform wat sociale media betreft. De blog bekeek ik als het moederschip, zeg maar, waar ik vaak te weinig tijd voor heb. Want ik maak dan soms filmpjes met recepten waar ik dan best wel trots op ben. En dan denk ik moet dat uitschrijven voor de blog, maar dat is een heel werk. Er moet een intro bij. Dat recept, ik heb het recept wel, maar dan moeten die foto's ook in orde zijn. Dus soms huppelt dat een beetje achter.
Ja, en
jammer genoeg.
Je zei al, ik wens dat ik meer dan 24 uur op een dag heb. Dus moet je keuzes maken.
Ja.
En soms is er geen tijd over
nee.
voor nog een keer uren te zitten schrijven dan?
Nee, jammer genoeg. Maar ja, ik merk wel... TikTok blijft voor mij belangrijk, maar ik heb wel zoiets van... het is een platform waar ik niet altijd controle over heb. En over een blog... Alles wat daarop staat, dat is een beetje zo je koophuis, waar je alles zelf over beslist. En TikTok blijft nog altijd, net zoals Instagram, van een andere firma.
Dus, dat is leuk dat je dat hier aanhaalt, want dat is ook een discussie die op Threads een week of zo geleden gevoerd geweest is. Iemand die een recept deelde op haar eigen blog en veel meer views haalde dan dat recept kreeg op Instagram, ook al had ze technisch gezien meer volgers op Instagram dan mensen die naar de blog gaan.
Ja, ik heb dat ook zien passeren en dat is ook zo, want het is nog een... Het is soms ook gerichter als mensen jou vinden via Google. Want ze zijn echt op zoek naar een bepaald recept of naar een bepaalde info en dan komen ze bij jou terecht. Terwijl op Instagram is het risico groter dat je zo verzandt in die grote massa.
Mm-hmm.
En een blog is ook interessant, omdat je dan een nieuwsbrief kan uitsturen. Dat doe ik nu wel niet. Daar heb ik dan echt geen tijd voor nu. Zou ik wel willen, maar dat lukt mij nog niet. Dus vandaar ook dat ik echt toch wil blijven vasthouden aan die blog. Omdat... Ja, dat is zo'n beetje mijn erfgoed.
Mm-hmm. Ja, het is ook, als dan die algoritmes veranderen en je wordt niet zo opgepikt door dat algoritme, door god weet welke reden, omdat ze iets anders belangrijker vinden dan een andere keer en noem maar op, dan sta je daar ook met je rug tegen de muur als dat het enige is wat je hebt. Want dan weet je niet waar naartoe of wat je moet doen. Het algoritme werkt anders.
Ja.
Jij probeert andere dingen, maar het werkt niet per se. Ja, dat is dan wel lastig, neem ik aan, als dat het enige is wat je doet.
Ja, dat is het. Ik wil ook niet alleen maar op één paard wedden. Mm-hmm. Dus vandaar dat die blog er nog altijd is. En zelfs bijvoorbeeld iets als Pinterest bijvoorbeeld. Je kan heel gemakkelijk Pinterest-posts laten doorverwijzen naar je blog. Dus ik zie dat er daar ook wel... trafiek binnenkomt via Pinterest. Ook al stop ik er ook niet genoeg tijd in. Maar die mogelijkheid
Als je wil, kun je van contentcreatie een dubbele dagtaak maken. Dat is ook zoiets, hoe meer dingen dat je doet, hoe meer ideeën dat je krijgt, hoe meer andere dingen dat je wil doen, hoe minder tijd dat je overhoudt om alles te doen.
Dat is zeker, ja.
Dat is toch, hè?
Ja, ja. En zie, ja... die ideeën stoppen nooit. En met eten, ja, je komt iedere dag sowieso in contact met eten. Ga je op reis, je gaat ergens iets gaan eten en je denkt, oh ja, die combinatie, daar had ik nog niet aan gedacht.
Je hoeft zelfs niet op reis te gaan. Ik zat gisteren in een restaurant in Antwerpen, in Bistro de Pottenbrug. En daar was het voorgerechtje coquilles met kalfstong. Combinatie die ik niet aan gedacht had, maar die zo goed was, dat is fenomenaal. Ja. Dikke aanrader trouwens, in Antwerpen zit.
Ja, ja. Leuk.
Ja, dat is niet ver, hè, Antwerpen. Dat is niet op reis
gaan.
Nee,
je hoeft niet, nee,
je hoeft
inderdaad,
niet naar de andere kant van de wereld te gaan om verrast te worden. Dat was eigenlijk mijn punt.
Ja, ja, maar ja, dat is zeker waar. Het kan ook om de hoek zijn. En dat triggert dan weer een ander idee. En zo ben je weer vertrokken en blijf je bezig.
Ja, ja, ja. Die inspiratie, die haal je duidelijk uit... Jouw koelkast, hier staan vooral. Dan ook een deel op het werk, neem ik aan. Heel veel mensen en koks en mensen die met eten bezig zijn, die je tegenkomt in het professionele. En dan ten derde denk ik dat ook veel van TikTok komt.
Een stuk, ja. Ik heb ook veel nieuwe dingen leren kennen dankzij TikTok. Zoals bijvoorbeeld de crunchy chili oil. Dat was zoiets, ik had er wel nog ergens van gehoord, maar dan zie je opeens zo potten passeren. Crunchy chili oil. En dacht, oh, dat ziet er lekker uit. Begin ik op te zoeken. Waar kan ik dat vinden? In een Aziatische shop. Dus dan koop ik dat. Dus dan begin ik daarmee te experimenteren. Zeker ook op TikTok, inderdaad. Ik ben ook iemand die altijd, als ik in de supermarkt ben, en ik kijk altijd eens zo de afdeling wereldkeuken. Staat daar iets nieuws tussen? En zo heb ik onlangs een supermarkt die plots zo Poolse producten had. En dan moet ik dat ook eens proeven. Want die hadden heel lekkere koekjes. Dus een combinatie van een koekje en karamel en chocolade en Rice Krispies en rozijnen. Zo, dat allemaal samen. Oh, ik dacht, ah ja, daar kan ik ook iets mee doen. Ja. En ook oude kookboeken. Dat is ook zoiets. Ik heb zo'n hele serie oude kookboeken, zo van de groene Lecturama kookboeken, dat je misschien nog kent. Dat waren een hele reeks van 30 kookboeken. Mensen die zo voor de jaren 90 geboren zijn, die kennen dat waarschijnlijk nog. En daar staat ook zoveel wijsheid in. En ik zit daar dan in te bladeren en denk, ah ja, maar ik kan dat moderniseren. Het is een beetje gedateerd. Maar de basis is nog altijd goed. Mm-hmm. Dus dat is ook een inspiratiebron.
Dat is trouwens het concept dat ze op het FTI-festival in Gent gaan doen, waar dat Maxime van Food Lab Proof en Olly Kulenare van het ontsnapt me nu even.
In Gent ook, ja.
Ja. Die gaan op basis van ons kookboek gaan kijken naar... recepten en denken hoe die er in de toekomst kunnen uitzien. Want ons kookboek ontstond, of was voor het eerst uitgegeven in 1928. Maar die recepten daarin zijn over tijd ook geëvolueerd en aangepast geweest. Dus eigenlijk zou je ergens moeten een collectie kunnen, omdat je echt naast elkaar te kunnen zetten een aantal van die klassieke gerechten.
Ja.
Dus dat je daar inspiratie uit haalt, is eigenlijk niet zo vreemd. Er zijn nog mensen die dat doen.
Tuurlijk. Ja, want er is ook op TikTok is er zo Sandwiches of History, heet dat kanaal. En dat is zo'n man van een stuk in de 50.
Ik denk dat ik die volg op YouTube trouwens.
Hij zit ook op YouTube. Ja. En dan neemt hij zo, er is een boek, kookboek, het jaar 20 of 50. Ja, doet dat recept na. En geeft het dan ook een beetje een update?
Ja.
Ik vind dat zalig om te volgen.
Ja, soms is het niet altijd geslaagd, de recepten.
Nee,
dan zegt hij ook van, deze combinatie snap ik niet.
Nee.
Dat is dan altijd wel funny om te zien.
Ja. Het is ook zo puur en hij test het ook echt voor het eerst uit. Hè. Het is zo niet aan gerepeteerd of zo. En dat maakt het ook wel altijd grappig.
Ja. Dat is duidelijk een van jouw favorieten. Hij zou nog een aantal, laten we zeggen, Belgische food creators die hij volgt en aanraadt?
Wie volg Ik ken er een aantal persoonlijk, natuurlijk.
Logisch ook, als je zo'n dingen een tijdje doet, dat je elkaar vindt.
Ja, inderdaad.
Je komt elkaar snel tegen, je komt elkaars content snel tegen. En dan is snel een gesprek gestart, natuurlijk.
Ja, en sommige ken ik ook. Ja, we gaan soms samen naar events. Ik ga regelmatig met Fleur van Maison Madelize gaan wij samen naar events. Zij doet dat vanuit andere invalshoek. Zij is mama van twee jonge kindjes. Maar het is ook interessant zo om dan... Ja, hoe zij met eten omgaan. Zij houdt ook van klassieke keuken. Dus dat is tof, natuurlijk. En andere food creators. Er zijn er zoveel Belgische. Ik weet ook bijvoorbeeld Stefanie van Food Love blog. Zij werkt heel veel rond meal preppen. Mm-hmm. En zij kan dat dan altijd heel mooi in beeld brengen. Haar foto's zijn echt fantastisch, haar filmpjes ook. Het meal preppen doet zij ook, het one-pot en tray-bake principe. Ze geeft daar ook heel interessante tips rond. Dus dat vind ik ook wel een aanrader om te volgen. En dan ook, ik volg ook een aantal restaurants. Ik heb bijvoorbeeld Joke en Willy van Souvenir in Gent, ken ik goed. Joke is al lang een vriendin van mij.
Ja. Top, madame.
Ja, zeker. Ja. Ja. Hen ken ik persoonlijk natuurlijk, maar ik ben er ook al een paar keer gaan eten. En dat is een keuken die way out of my league is. maar... Toch, het is toch inspirerend om te zien hoe dat die gerechten... Ja,
maar dat is zo'n beetje... Als ik hier met Gert en Joachim zat, dan zei ik ook tegen Gert van hij doet dingen, dat ziet eruit als een Picasso. En ik doe dat na en dat ziet eruit als een kleutertekening. Dat is waar, maar het inspireert wel wat dat hij doet.
Ja, dat is het. Ja.
Dat wil niet zeggen dat ik het even goed ga kunnen als hem, want hij heeft jaren... ervaring meer dan ik.
Ja.
Sommige mensen zijn ook op sommige vlakken net iets meer getalenteerd. Moet je ook gewoon durven toegeven soms. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet inspirerend kan werken. Dus,
ja, dat is het.
Ja, je kunt dat wel zeggen, out of my league. Ja, ik weet niet of dat de juiste term is. Maar het is sowieso wel een inspiratie.
Die mensen zijn op een heel andere manier met eten bezig dan ik. Maar ik herinner mij dat ik eens souvenir ben gaan eten en dat was zo... Tarama salata met een aardappel. En toen heb ik dat wel meegenomen. Ik heb dan zelfs krieltjes met tarama salata gemaakt. Dus toch heeft mij dat geïnspireerd. Ook al heeft Willy dat op een heel andere manier gedaan dan dat ik dat kan, natuurlijk.
Natuurlijk, ja. Maar wat ik dit weekend gegeten heb, is net hetzelfde. Ik zag iets van een restaurant ergens in Austin, Texas. En ik dacht, dat is een goed idee. En dan maakte ik iets... met gelijkaardige ingrediënten. Maar no way dat dat hetzelfde is, want ik heb die man zijn recept niet, natuurlijk. Ja. Maar het inspireerde mij wel om er iets mee te doen.
Ja. En dat vind ik ook zo leuk, om zo op sociale media zo allerlei restaurants te volgen. Ook waar ik nooit ga geraken. Zo in Sydney en in L.A. en New York, weet ik veel. Maar...
Zeg nooit nooit.
Nee, dat is waar.
Het is maar een vliegtuig het is
waar,
verwijderd
eigenlijk.
Van ons.
Nee, dat is waar.
Soms twee.
Ja. En dan zit ik zo naar die menukaarten te kijken, zo. Die maken zo'n salade, of naar hun foto's, of zo. Dus online, krijg ik ook constant...
Je blijft stimuli krijgen. Je blijft triggers aangereikt krijgen om dingen mee te doen.
Ja. Ja. Zeker, ja. Ja. En ja, ik heb ook... Ja, ik heb zelf Italiaanse roots, dus... Dat zit daar, ik maak wel niet vaak zo echt klassiek Italiaanse gerechten, maar toch zit dat daar zo in, om een beetje die stijl van koken nog altijd mee te nemen. Dat is ook een beetje door mijn vader, die zo van alles combineren.
Ja. Als jij nu een gesprek aangaat met iemand die zegt, Isabel, ik wil net zoals jij TikToker worden... Zijn er dingen die jij adviseert? Zijn er dingen die jij zegt, dat moet je wel of niet doen?
Niet bang zijn om je persoonlijk, om persoonlijkheid uit te stralen. Daarmee bedoel ik, je hoeft niet per se in beeld te komen. Het is altijd wel goed. En echt je ding te doen. Ook al denk je misschien bij jezelf, ja, niemand doet dat. Dus daar zal geen vraag naar zijn. Ik ga maar die trends doen. Ja, ik ga maar de dingen doen die nu in zijn. Dat hoeft niet per se. Want dan kom je in die grote vijver weer terecht.
Mijn advies zou zijn, soms is het leuk om gewoon te maken, om te maken.
Ja.
En dat is soms, heb ik het gevoel, iets wat dat vergeten wordt door heel veel mensen.
Ja.
Zo inderdaad trends doen en zoveel mogelijk volgers en zoveel mogelijk bereik. Maar soms moet je gewoon beginnen met leuke dingen te maken, omdat je het leuk vindt om ze te maken.
Ja. Ja, dat is zeker. Het is een beetje een cliché, het is een open deur, maar wees jezelf. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat je je constant kan laten beïnvloeden door wat je ziet online. En dat kan heel fneukend werken voor je enthousiasme. Mm-hmm. Dus probeer in de eerste plaats dingen te maken die je zelf ook zou bekijken. En dan ga je wel het publiek vinden dat daarbij aansluit. En ik dacht ook soms, met mijn boksen gaan ze niet denken. Zo'n volwassen vrouw die daar zo'n beetje met wat dozen staat, onnozel te doen. Maar ja, dat is gewoon mijn passie. En blijkbaar zijn er toch mensen die dat dan leuk vinden.
Ja, want er zijn nog andere mensen die eten. En die naar hun werk gaan en eten meenemen.
Ja.
En die ook niet echt warm lopen van een boterham, een laagje boter en een schelletje kaas. En die zijn dan op zoek naar iets anders. En als ze dan merken dat die andere persoon out there in de wereld bestaat,
mm-hmm.
dan word je enthousiast daarvan. Uh-huh. Als dat dan nog blijkt dat dat een enthousiaste madame is, die passie heel vlot overbrengt, dan word je daar nog meer enthousiast van. En zo krijg je dan een schare trouwe volgers, zoals dat jij ondertussen net.
Ja, en mensen herkennen dat ook. Je herkent dat bij iemand. Die persoon maakt filmpjes vanuit die passie. En soms voel je ook als iemand zo zich verplicht voelt om ergens op trends mee te liften.
Mm-hmm.
Dat een beetje te gekunsteld aanvoelt.
Ja, dat is... Met sommige jonge mensen heb ik dat al een paar keer gehoord. Van ik wil YouTuber worden of ik wil influencer worden. En dan denk ik van maar wat ga je influencen? Wat ga je doen? Ik wil gewoon... Nee, je wil de vorm. Maar als je geen inhoud hebt, kun je geen vorm bouwen.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk. Dus hetgeen dat je doet, moet je wel goed weten wat je doet.
Ja, het moet vertrekken vanuit iets wat je wilt delen. Niet, ik wil delen op YouTube, maar nee, wat? Je moet ergens een passie kunnen, of een kennis, of gewoon een enthousiasme kunnen overbrengen.
Maar het is niet fout om in het begin te experimenteren met verschillende dingen, gewoon om je eigen ding te vinden. Jij hebt duidelijk ook gedaan, een pre-blog voor dat Picnic Pleasures geworden is. Ook op TikTok in het begin wat dingen geprobeerd die duidelijk niet meer zijn, of die duidelijk niet zijn wat het nu geworden is. Mm-hmm. Maar je moet ergens vertrekken. Dat is net hetzelfde verhaal van de camera's en de lichten die hier staan. Ja, in het begin was het ook maar gewoon deze twee microfoons en niet al de rest. Dus het is stap per stap dat je leert, dat je bijstuurt en dat je verbetert.
Ja, ja. En dat maakt het ook interessant. En je evolueert ook het soort content dat ik breng. Niet dat enorm verandert, maar toch, daar zit wel wat variatie in. Zo van, ik ga ook eens een keer dit proberen. En ik ga eens praten over het feit dat ik te veel Cola Light drink. En dat soort dingen.
Dat was een klaagzang, dat je geen Cola Light meer vindt.
Ja, ja.
Dat was een ander probleem die je daar even aan de kaak stelde.
Ja, ja.
Ja, we zitten hier nu inderdaad Cola Zero te drinken. Dat is wat ik lekker vind. Dat is waarom dat hier Cola Zero is.
Ja.
Maar ik vond het wel grappig dat je echt zoiets had van ik vind geen Cola Light meer, dit wordt een probleem.
Ja, ik vind dat vooral ook interessant om te zien hoe dat... Ja, ik vind zo heel de marketing rond voedingsproducten vind ik ongelooflijk interessant. Dus het was naast een zucht van... Ja, een verzuchting van, ik vind geen cola light meer, zeker in horecazaken niet meer. Wat ik trouwens begreep, hè, dat ze het niet meer verkopen, want...
Dat had je ook gezegd in die video.
Maar dat de perceptie van een product, wat in de jaren 90 zo populair was, misschien nu niet meer aansluit bij de tijdsgeest van nu. Hè, want het heet al light, hè. Light is al niet meer zo populair. Het is een diet coke in bepaalde landen. Hè. Dieet in een titel is ook al niet zo handig. Dus dan denk je, ja, het was een typisch vrouwelijk product. Voelen mannen zich niet
aan. Werd ook heel hard gemarket naar vrouwen. Ja. Iedereen herinnert zich wel de Coca-Cola-man. Ja. Die met een kist cola op zijn schouder.
Ja, die was fantastisch, die commercial. En ja, ze zijn dan begonnen met Zero. En waarom hebben ze dat gedaan? En ik vind dat gewoon interessant om ook...
Ja. Want in het begin was Cola Zero ook heel agressieve mannenmarketing. Helikopters en explosies en noem maar op. Ja, dat is nu is dat wel anders. Nu is de filosofie of de strategie rond dat product inderdaad heel anders.
Ja.
Ik vond het wel interessant dat je dat aanhaalde. Dat was een aantal punten waar ik niet bij stilgestaan had.
Ja, en ik vind dat... Ja, en, ik denk, en dan denk ik zo, wat zouden ze nu bij Coca-Cola van plan zijn om ermee te doen?
Ja.
Nu, ik ben van plan om het af te bouwen. Allee, ik ben mijn smaakpapillen zo aan het herprogrammeren om er minder te drinken.
En dan wordt het Cola Zero.
Nee, dat is net niet de bedoeling.
Sorry, dat gaat me nu excuseren.
Maar het is niet dat ik het niet lust, maar als ik kan kiezen...
Ja, snap ik.
Maar dat is gewoon... Je smaakpapillen hebben ook een geheugen en zijn gewoon aan iets, maar je kunt dat veranderen met zo'n beetje inspanning.
Ja, absoluut. Als je groter werd op TikTok, dan trok je de aandacht van meer ogen. Meer ogen op hetgeen dat je deed. Maar daar kwam ook af en toe een keer een bedrijf bij jou aankloppen.
Mm-hmm.
Hoe heb je dat ervaren? Was dat voor jou dan de bevestiging van yes, ik ben eindelijk goed bezig? Of had je al zoiets van ik ben goed bezig en dit is gewoon leuk?
Ik had wel het gevoel van een bevestiging van wow, dat bedrijven dat aanbieden. En ik dacht altijd, ja... Je ziet heel veel jonge mensen op sociale media. En ik dacht, ja, die vragen dat nu aan mij, aan iemand die toch van een andere generatie is. Wow.
Dat bleef precies wel zo in je achterhoofd zitten. Hè?
Ja.
Waarom? Allee, ik bedoel, je doet leuke dingen. Die leeftijd doet er toch aan zich niet
nee,
toe.
Nee, ik weet dat. Maar dat is inderdaad, soms ziet dat een beetje sluimert zo. En dat eigenlijk totaal geen rol mag spelen.
Ja.
Zo van, ik ben te oud voor dit...
Ik denk dat je misschien te oud bent om in een kinderdagverblijf te zitten of in de lagere school te zitten. Daar kunnen we zeggen dat je te oud bent.
Ja.
Prima.
Ja.
Maar voor content te maken op TikTok...
Nee.
Allee, het is niet dat mensen stoppen van... Ah ja, jawel, mensen stoppen van eten op een bepaalde leeftijd, namelijk het punt waarop ze dood zijn.
Ja, dat is waar.
En voor iedereen ligt die leeftijd anders. Dus... Ja. Ah ja,
dat is waar, ja.
Ik vind dat... Dat is nu al een paar keer dat je dat zo aan laten vallen van ja, te oud. Ik snap het niet.
Nee.
Ik snap niet waarom dat een probleem zou zijn.
Laat ons zeggen, het is wel iets wat ik kan loslaten. In het begin was het geen probleem, omdat ik dacht dat niemand mij volgde. en toen werd... Ja, soms doe ik het wel eens op, maar ik ben er ook heilig van overtuigd. En ik zou ook tegen iedereen van mijn leeftijd of ouder zeggen, trekt u dat niet aan, doe gewoon je ding. En ook jonge mensen kunnen dat leuk vinden, om naar iemand te kijken die een stuk ouder is en die toffe content maakt. Dus op zich is dat inderdaad geen probleem. Dat is zo'n gedachte dat ik wel probeer los te laten, maar nu dan popt het nog eens op, zoals nu. Maar over die bedrijven, ja, dat was aan de ene kant zo een bevestiging. Ik ben aan een samenwerking aangegaan met een aantal. Niet te veel. Ik heb ook niet de tijd om dat goed uit te werken, want dat is soms ook wel een beetje een stressfactor.
Mm-hmm.
Want dan komt er natuurlijk een partij bij die tevreden moet zijn. Je hebt je kijker, die in de eerste plaats tevreden moet zijn, maar ook dat bedrijf.
Mm-hmm.
En jijzelf daar ook. Dus die drie moet je dan zien te matchen. En dat zorgt soms voor wat stress, maar ik vind het wel interessant.
Het is een beetje jongleren in zekere zin.
Ja.
En hoe minder ballen dat je tegelijk in de lucht moet houden, hoe makkelijker. En dat maakt net die jongleurs die met 20 ballen tegelijk in de lucht smijten ook zo fascinerend, want ik kan dat niet.
Ja, dat is iets... Ik heb dat nog geprobeerd te leren, trouwens. Ik moet beginnen met 2.
Maar dat is gemakkelijk.
Ja.
2, dat lukt nog redelijk goed.
Ja.
Als je dan 3 hebt, dat is al iets moeilijker. En dan zie je er... Dan ga je naar pakweg een circus, staat er daar een jongleur met 17 ballen.
Ja,
je mag jezelf daar ook niet altijd mee gaan vergelijken, natuurlijk. Nee. Dat is soms ook het ding met content. Je denkt dat iemand 17 ballen tegelijk aan het jongleren is, maar er zit een heel team achter die nog 6 ballen de lucht inhoudt.
Ah, ja, tuurlijk. Ja, dus dat wel.
Je mag nooit die vergelijking maken met anderen, want je maakt je eigen kop zot. Je hebt dat ook al gezegd, dat je dat niet mocht doen. Dus ik herhaal het nu nog een keer. Maar het is wel zo dat dat jongleren, dat die iedereen tevreden houden, beginnen bij jezelf, je kijker, en dan die partij die erbij komt. Ja, het is een beetje een evenwichtsoefening dat je moet, dat je moet doen. Hè.
Maar het is grappig dat je de vergelijking maakt met jongleren, want jongleren is blijkbaar goed voor je hersenen, omdat je hersenen op een andere manier werken. Je maakt andere verbindingen of zo. Er is een wetenschappelijke uitleg voor die ik nu niet kan herhalen. En dat is eigenlijk ook soms een beetje zo met die samenwerkingen, omdat je krijgt dan een product dat ik in het dagelijkse leven ook al gebruik, maar opeens, door die opdracht, moet ik het toch een beetje op een andere manier gaan gebruiken en dan moet ik anders erover nadenken. En dat vind ik interessant, omdat het mij stimuleert om zo'n nieuw soort recepten te maken. Mm-hmm. Dus in dat opzicht vind ik die samenwerkingen ook wel interessant.
Ja. Wat is zo'n voorbeeld van een product dat je anders hebt over nagedacht en anders bent beginnen gebruiken door zo'n samenwerking?
Maar die baked orzo, dat was zo één. Ik ben dan beginnen zoeken, of ik had het toevallig gevonden, en toen dacht ik, maar dat kan ik nu ook, dat product, op die manier gebruiken. Ik hoef het niet altijd in een pasta te doen, in een kom, ik kan het ook in een ovenschaal doen. Ook bijvoorbeeld rond ik mag niet zeggen het Chinese nieuwjaar, maar het Lunar New Year is het eigenlijk, omdat het over verschillende Aziatische landen gaat. Daar heb ik ook een opdracht rond gedaan voor een bedrijf. En dan ben ik ook beginnen zoeken zo naar klassiekers uit die keukens, uit die hele grote rijkdom aan keukens. En daar heb ik er ook één gerecht uitgenomen. En dat wel, ik heb het dan vegetarisch gemaakt. Ik ben wel niet volledig vegetarisch, maar ik vond dat wel interessant om het vegetarisch te maken. En dan leer je weer eens anders koken.
Dus eigenlijk leer je er meer van dan dat het werk is?
Het blijft wel wat... serieus, wat werk. Maar het is boeiend. Het houdt je... het vermijdt dat je zo altijd in hetzelfde kringetje zou beginnen blijven draaien. Want dat is soms het risico.
Je wordt zo'n klein beetje uitgelokt, in zekere zin.
Ja, je wordt uitgedaagd. Mocht ik alleen maar op mijn koelkast blijven verder bouwen, dan zou ik misschien op den duur altijd dezelfde gerechten maken. Mm-hmm. Maar nu komt er zo iemand bij die een voorstel heeft en dat je denkt, dat product kan ik ook zo gebruiken. En dat vind ik boeiend aan die samenwerkingen.
Ja leuk. Ik kijk heel hard uit naar alles die nog komt op jouw kanaal. Er zijn hier een aantal ideeën gepasseerd in deze podcast, die ik graag ga zien terugkomen in een filmpje. De Marie Kondo opruimvideo die komt. De dozen die voorgesteld worden, die mooi gesorteerd zijn, daar kijk ik ook naar uit. Ja. Maar meer dan alles kijk ik vooral uit naar het enthousiasme van elke video die je maakt in de toekomst. Mensen die niet weten hoe dat ze jou moeten volgen, het is eigenlijk heel simpel. Picnic Pleasures op elk sociale mediakanaal. Daar kun je jouw avonturen volgen. En af en toe nog achter de schermen op Tendens en een aantal andere tv-programma's neem ik aan.
Ja,
toch?
Ja, dat klopt. Ja.
En eigenlijk, wanneer nog iets niet vermeld, je bent wel vermeld, maar ik kan nu toch nog even oppikken en mijn afsluiten nog uitstellen. Hoe was die avond op die Jamies eigenlijk? Hoe was die nominatie uit dat kreeg?
Dat was surreëel.
Had je dat zien aankomen, eerst en vooral die nominatie?
Nee,
had je zo het gevoel van, ik ben hier goed genoeg om tegen de rest van Vlaanderen uit te komen in een awardshow?
Nee, totaal niet. Want ik had ooit eens gedacht van, misschien stel ik mij daar eens kandidaat voor. Maar ik was dat dan weer vergeten. En opeens kreeg ik een berichtje van jou. Want ik wist het nog niet. Het zat wel in mijn mailbox al. Maar ik had die mail nog niet gezien. Want dat was een vrij drukke dag. En dat was zo'n verrassing. Ik kon dat bijna niet geloven. En die avond ook was heel surreëel. Voor het eerst op een rode loper staan. En ook vooral weten wat je daar moet doen, op die rode loper. Die andere, ja, die content creators, zoals een Anastasia Chernook en een Acid en zo, en Average Rob, die zijn gewoon, dat zijn zo geboren entertainers. Die schudden daar zo wat poses uit hun mouw. En
jij hebt lang aan de andere zijde gestaan, hè?
Ja, misschien daarmee.
Naar fashion shows overal, ja. Voor tendens.
Ja.
Ja, dan sta je daar met een notaboekje en een cameraman. Ja. Misschien nog een micro als je dingen moet interviewen, sterren moet interviewen.
Ja.
Ja, dan is dat even de rollen omgekeerd.
Ja.
Ja, dat is ook wel speciaal.
Ja, ik ben niet gewoon dat er mensen naar jou kijken, dat je voor de lens staat. En ook niet mijn eigen lens van mijn eigen telefoon, maar echt zo ja, op een groots event.
Ja.
Het is allemaal...
Ja, het was best groots opgezet. Een hele mooie rode loper, een wand achteraan, een rij pers die stond op te wachten. Je mocht dan ook zelf voor de micro staan, gezien dat je ook interviews mocht geven in plaats van afnemen.
Ja.
Hoe is dat dan? Want je bent zo gewoon om achter de schermen te werken, om zelf de vragen te stellen en in zekere zin die touwtjes in handen te hebben, dan sta je daar en zie je een collega naar jou komen met die microfoon. Wat gaat er op dat moment door je hoofd eigenlijk?
Dan verval ik in een heel... Dan word ik zo heel technisch. Dan geef ik antwoord op een vraag en dan denk ik al... zit er zo ergens een stemmetje in mijn achterhoofd van, ga ze dat kunnen knippen? was dat niet te lang? Dus dan begin ik echt zo, dan zit ik al bijna aan de montagetafel. Dus, ja.
Een beetje lekker dat je zelf je werk zou doen.
Ja. En is dat een goed antwoord? Trekt dat op iets? Of gaan ze daar niks mee kunnen doen? Ja.
Dat is wel grappig eigenlijk.
Ja,
dus ja, dan die rode loper. Je loopt hem af, je doet je interviews, je gaat naar binnen in die zaal. Ja. En dan begint die show. Hoe zenuwachtig zit je dan?
Het was zo alsof dat ik... Ja, ik was wel zenuwachtig, maar toen kwam er zo een bepaalde rust over mij heen. Ik had wel gezien dat een van de andere genomineerden 500.000 volgers had of zo. Dus ik dacht van... dus ik was niet echt... Ik dacht niet echt van, ik ga winnen.
Mm-hmm.
Maar ergens hoop je het wel een klein beetje, natuurlijk. Hè? Ja.
Als je dan toch al genomineerd bent.
Ja. Maar ik vond het ook een heel mooie show. Echt zo, de clips die ertussen zaten, waren fantastisch gemonteerd. Dus zo keek ik dan ook een beetje naar de show. Ik was gewoon eigenlijk heel blij dat ik er mocht bij zijn. Het was echt een erkenning. Zo. Mm-hmm. Van wauw, ik mag hier tussen zitten.
Ja.
Dus ja.
Totaal onverwacht.
Zeker, ja. Ja, ik had dat echt... Nee, dat zat niet in mijn bucketlist.
Het zat niet op het bingo-kaartje van 2024.
Nee. En ik vind het ook fantastisch dat ze dat organiseren en dat videocontent online ook steeds meer aandacht krijgt.
Mm-hmm.
En dat het dat zoveel mensen ernaar kijken en dat het ook meer meer samensmelt ook met de klassieke media, dat die twee elkaar vinden.
Mm-hmm.
En dat maakt het zo boeiend. En daarom blijft het ook boeiend, eigenlijk.
Ja. Je was... Super opgekleed daar. Dat was echt een Hollywood-gevoel, hè?
Ja. Maar ik heb zo één jurk. Ik ben nogal... Ik ben soms een beetje een ekster. Ik hou van blinkende dingen. En ik probeer die neiging vaak te onderdrukken.
Dat is wel een goede statement. Ik ben vaak een ekster.
Ja, als ik ergens pailletten zie, dan denk ik, oh, wauw, pailletten.
Ja.
Maar ik draag ze niet zoveel in het dagelijkse leven, ook niet in het weekend. Maar toen dacht ik, ik heb die ene jurk die ik vorig jaar voor mijn verjaardag gekocht had. En ik dacht, dat is nu eens een gelegenheid om hem weer uit de kast te halen. En ja, ik dacht ook, toen ben ik ook gewoon all the way gegaan. Heb ik iemand ja, die ik ken, die professioneel visagist is, mij laten maquilleren en mijn haar doen. Ik dacht,
als je dan toch daar bent,
ja,
why not?
Ja, het is dat.
Tuurlijk.
En waarom...
Hoeveel keer mocht je een rode loper doen?
Ja.
Niet als pers.
Ja, ja, dat is dus, het.
Ja,
dus,
ja. Met alle respect voor Anastasia en Acid en Anders Schotens, dat is een andere liga van entertainers, dus die uh-huh. doen dat veel meer dan jij. Ja. Dus ja, why not?
Ja, en dagelijks, wij zijn ook zo soms, misschien in Vlaanderen, van ja, je moet zo dat opkleden, dat is er een beetje uitgegaan. En eigenlijk is dat ook wel een keer tof. Dus ik alles uit de kast te halen.
Voilà. Wel, ik hoop dan in ieder geval dat er nog nominaties volgen.
Ja, je weet.
En dan wel een prijs op het einde.
Ja.
Dat zou heel mooi zijn.
Ja, ja, ja.
Ik gun het jou in ieder geval van harte. En dan, zoals ik daarnet al zei, ik kijk uit naar alles die er nog komt. Want ik vind het superleuk om te volgen. En het enthousiasme waarmee dat je dat doet, dat spreekt mij iedere keer opnieuw aan. En inspireert mij om dingen te doen en dingen te maken. Dus dikke merci daarvoor. Ja. Ik vind het superleuk om het te volgen en te blijven volgen en te zien wat er nog gaat komen. Isabel, dikke merci.
Dankjewel dat je hier mocht zijn.
Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.